weet toch niet wat je bedoelt? Communiceer. Vraag wat je wil.
Oh my god.
Jij idiote vrouw. Hallo en welkom weer bij Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 137 op afstand.
Op afstand. Jij bent Malou Holshuis. Ik ben Tatjana Almoli. Je vergeet gewoon de namen. Wow, wat is er aan de hand?
Als mensen dat nu nog niet weten. Hé, hey, hoe zouden ze eigenlijk heten, die wijven?
Die wijven.
Die wijven. Hoe zouden die wijven eigenlijk heten?
Malou en Tatjana.
Ja, ik ben dus Malou en jij bent dus Tatjana. Ben jij eigenlijk blij met je naam? Het betekent veekoningin, dat weten we inmiddels.
Oh, goed om te houden.
Ja.
Ik vind het nu echt prima, omdat ik er gewoon aan gewend ben. En ik zou het ook nu heel weird vinden om een andere naam te dragen. Maar ik haatte het vroeger echt, deze naam.
Oh.
Ik wilde echt zo erg meisjesachtig, een beetje tuttige naam als Isabella of zo.
Oh ja. Ja.
Natasha. Dat lijkt eigenlijk heel erg op Tatjana. Maar ja. Dat vond ik allemaal, ja. Ik vond Tatjana gewoon ook zo'n weird naam. Gewoon niet Nederlands. Ik wilde alles heel erg Nederlands vroeger.
Oh ja.
En nu? Haat ik dit land.
En nu haat ik dit land.
En jij, meid? Ben jij blij met Malou? Malou.
Malou. Ja.
Malouetje.
Ja. Ik ben er wel blij mee. Vroeger ook niet. Vond het echt een rare naam. Hoezo? Hoezo heet ik nou weer Malou? Waarom niet gewoon dan Marlou? Vond ik ook stom, maar...
Eeuw, Marlou vind ik echt een lelijke naam.
Oh. Nou, sorry.
Nou, Marlou, als je luistert.
Marlou, als je luistert. Hou gewoon die R eraf. Hebben het niet meer, hebben het nergens meer over. Goed. Hey, in wat voor staat treffen wij elkaar?
Ja. Nee, wel goed. Ik heb gisteren echt een soort dag des doods gehad. Althans, hij was gewoon zo lang. Ik had mijn eerste afspraak al om 8:00 PM in Amsterdam-Oost. Toen om 9:00 meteen weer een afspraak erachteraan. Toen zo in mijn nieuwe kantoor de hele dag gezwoegd. En toen had ik 's avonds de eerste training voor de regenbooggroep.
Ja.
Of tenminste voor dus het vrijwilligerswerk dat ik ga doen. Daar heb je dan 3 trainingsavonden voor. Wat heel goed is. Dat spreekt alleen maar voor ze.
Ja.
Ja. Dat je het ook gewoon serieus moet nemen. Dat het niet zomaar iets is.
Mm-hmm.
Alleen dat zijn dus wel gewoon woensdagavonden van 7 tot 10. Na gewoon al zo'n werkdag. Dus ik was gewoon vanaf 7:30 tot 22:30 s'avonds de deur uit.
Ja.
En ik merk gewoon, ik werd gewoon vanochtend wakker. En ik dacht echt, dat heb ik echt lang niet gehad, dat er gewoon iets over me heen was gereden. Ik voelde me gewoon zo helemaal zo vloeibaar in mijn bed. Dat ik gewoon dacht, hoe raap ik mezelf op? Hoe trek ik mezelf van dit bed af? Dus dat was even de staat. En nu op zich prima. Het was wel heel leuk, de trainingsavond. Echt gewoon zo even met iets heel anders bezig.
Ja.
Ik voelde me wel een beetje een noob. Ik ga daar niet veel over zeggen, want dat voelt... Ja, privacy is ook belangrijk hierin natuurlijk. Ook denk ik al nu met deze trainingsdagen, maar of avonden. Maar wat gewoon hier heel erg komt kijken, zijn van die soort gesprekstechnieken.
Ja.
Een beetje hoe je goed kan luisteren. Natuurlijk een soort van onbevooroordeelde, open manier. En ik heb dat soort dingen gewoon nog nooit gehad.
Oh,
en eigenlijk iedereen
grappig.
Die in. Ja, echt heel grappig. Ja, maar iedereen die daar ook zat, die zei echt zo, allemaal van die afkortingen, weet je wel, weet ik veel. LSD is blijkbaar een afkorting. Luisteren, samenvatten, doorvragen.
Oh, ik heb hele andere associaties met LSD.
Ik ook, maar even niet gezegd. Meteen dat maatjesprogramma gekikt. Nee, ik heb nooit LSD gedaan.
Meteen bij jou, streep door de junks.
Tatjana
mag geen maatje worden van een junk.
Nee, maar dus, en iedereen is van ja, dat heb ik al heel vaak gehad. Heb ik al mee gewerkt. Ik dacht zo, what the fuck is dit? Dus dat vond ik wel grappig. Dat het dat er echt heel veel heel nieuw was voor mij. En ja, ik heb gewoon zo de afgelopen weken allemaal van die nieuwe dingen. Dus jij geeft natuurlijk best wel vaak lezingen op. Voor studenten, scholieren, studenten. Ik heb dat echt heel weinig gedaan.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet waarom. Wel een paar keer een aanvraag, toen kon ik dan niet. Maar ook niet heel veel aanvragen of zo. Maar nu ging ik iets doen voor de... Ja, het was via Writers Unlimited. Maar het was op de Haagse Hogeschool.
Mm-hmm.
En het was ook een soort lezing, interview, setting. Met meerdere docenten en studenten. Ik vond dat zo leuk. Ik had gewoon even zo dat ik... überhaupt denk ik altijd nog wel... van, ik ga denk ik ooit wel het onderwijs in. Ik weet niet, waarschijnlijk niet fulltime, maar ik wil daar gewoon wel iets mee. Dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. En dat begint nu best wel een beetje te kriebelen. Omdat ik ook gewoon soms echt wel klaar ben met gewoon dat hele navelstaarderige, wat ook wel ons werk vaak is.
Ja.
En gewoon het in je eentje op, bij wijze van spreken, een zolderkamertje zitten en dat. En nu had ik hier gewoon dat ik echt, wow, gewoon de vragen van de studenten, een soort van hele andere aandacht, gewoon een soort meer moeite doen om ook te prikkelen. En ook hoe gewoon een soort enthousiast die docenten waren. En dat je gewoon heel erg zo het gevoel had van, wow, zij zijn echt, ja, gewoon heel ideologisch en echt met vanuit soort passie dat ze die jongere generatie willen bereiken en daar een soort van
niet in slagen en daarom jouw vragen te komen.
Mooi.
Ja.
Nee, maar dat, ik weet niet, dat vond ik ook, dat was gewoon weer van heel, ook een hele leuke nieuwe impuls.
Ja.
En ik heb iets heel grappigs gedaan wat jij sowieso weer echt belachelijk vindt.
Mag ik nog heel even iets zeggen over dat onderwijs?
Ja.
Weet je wat ik het allerleukst vind? Als je dus ergens of een hogeschool, maar ook een middelbare school of zo inloopt. Je loopt echt nog een ruimte binnen vol dromen. En dat voel je echt. Ook als ze helemaal niet op je zitten te wachten en met hun oortjes in op de eerste rij hun jas aanhouden en hun telefoon weigeren weg te doen. Maar toch, zeg maar, op een gegeven moment kom je gewoon op een soort niveau dat je denkt, oh ja, in deze ruimte kan nog alles gebeuren met deze levens. Ja, en daar ben je dan opeens maar een heel klein mini onderdeeltje van. Dat vind ik altijd echt heel bijzonder.
Ja. Ja, heel mooi. Dat is echt zo.
Ja.
En überhaupt dat je gewoon, want inderdaad ook studenten die dan, kijk, dit was gewoon, hier hadden ze voor gekozen om hierbij te zijn. Dus ik denk dat de meeste studenten die hier zaten wel gewoon best wel een soort derg wilden zijn en gemotiveerd waren om zo deel te nemen in en ook het gesprek en zo. Maar ik weet ook nog wel, ik heb dus een blauwe maandag les gegeven omdat ik toen een jaar docentopleiding Nederlands deed. En toen moest je meteen stage lopen, middelbare school. En ik weet ook nog daar inderdaad, er waren zeker heel veel dan gewoon leerlingen die inderdaad echt geen zin hadden om daar te zitten. Maar soms werden ze dan gewoon, verrast het hen zelf ook, dat ze gewoon opeens toch iets interessants vinden. Of toch ergens door geraakt werden. En dan zie je gewoon inderdaad echt een zo'n soort van sprankeltje in hun ogen. Van, oh ja, wow, dit kan gewoon. Ook al voel ik me fucking kut in mijn puberlichaam. En ben ik ongemotiveerd en wil ik alleen maar blowen, weet je wel, achter het schoolplein.
En sociaise broodjes eten en Red Bull drinken.
Sociaise broodjes eten, precies. Ja, dat is inderdaad gewoon heel, heel bijzonder om daar dan toch weer even een beetje deel van te kunnen zijn en daar iets in te mogen doen. Dus dat, in ieder geval, dat soort lezingen wil ik ook echt wel vaker geven.
Leuk.
Dus dat, dat was ook leuk. Nou, en dan weer van een hele andere orde. Mm-hmm. Ik had vorig weekend een uitje met twee vrienden, met Imaan en Daan. En het was voor Daans verjaardag. En ja, die jongen heeft gewoon alles wat zijn hartje begeert. Dus wij dachten, wat moeten we hem nou weer geven? En toen had Imaan bedacht, oh ja, we kunnen wel naar zo'n soort van, ja, het heet dus cryotherapy. En dat betekent dus dat je in zo'n afgesloten ruimte gaat, waar het ongeveer 110 graden min Celsius, of nee, min 110 graden Celsius is.
Ja.
Dus gewoon eigenlijk alsof je in een soort van ijsgrot staat.
Ja.
En dat gingen wij doen op zondagochtend in onze badkleding. En het was echt, het was hilarisch, maar het was ook natuurlijk belachelijk. Want waarom ga je dat doen? Het is een soort van, het is dan ook zo'n heel wellnesscentrum om dit soort dingen heen gebouwd. Dus natuurlijk ook ijsbaden heb je daar, maar we gingen daarna dan ook in de sauna.
Mm-hmm.
Maar wat gewoon het lijpen aan dit soort dingen is, als ik er zeg maar over nadenk, dan moet ik ook gewoon soort, dan lach ik het uit. En ook de mensen die daar komen. Maar als je daar dan naartoe gaat, ja, ik ben er ook gewoon zo ontvankelijk voor om dan even helemaal in die wereld te verdwijnen.
Mm-hmm.
En je ook gewoon goed over jezelf te voelen. Want dat is het ook, toch? Toch. Ik zeg het wel, toch.
Maar het is toch,
ik weet niet,
eigenlijk kan je toch vergelijken met een ijsbad, maar dan, je blijft dan droog, toch?
Nou, het is wel, ik weet ook niet hoe het dus zit met wat precies kouder is. Alleen ik vind wel, want ik heb ook wel eens een ijsbad gedaan. En natuurlijk gewoon heel vaak in de winter in natuurwater gezwommen. Waar het niet zo koud was. Maar natuurlijk wel als er soms ook gewoon, nou, dat heb jij ook gedaan. Als er gewoon wel ijs op het water lag.
Ja.
Dus dat was ook aardig koud. Maar ik vond het wel een hele andere sensatie. Ik vind eigenlijk, juist als je nat wordt. Maar dat is ook natuurlijk, dan ben je ook soort van meer aan het bewegen. Hier mocht je ook eigenlijk niet bewegen. Dus je staat gewoon een soort van stokstijf als een soort lijk in een cool box. Alsof je een soort van levend wordt ingevroren.
Oh,
je moest ook echt soort van belachelijke dingen aan. Een soort van handschoentjes, mondkapje, hele grote, soort uk-achtige sloffen. Dat ik echt dacht, ja, oké, die uiteindes die mogen blijkbaar dan niet onderkoeld raken. Maar voor de rest, Daan Stapels werden helemaal een soort bijna eraf afgefikt, maar dan door de kou.
Oh ja, ja, maar je, en,
ja. Ja, en wij hadden, iemand had het gewoon een bikini aan. Ik had de badpak aan, dus dat was oké, maar gewoon een soort van daarna ook helemaal zo knalrood. En maar wel, ja, dat is dus gewoon het grappige, dat ik voel me dan daarna wel en ook zo onoverwinnelijk, maar ook denk, ja, ik doe dit gewoon. Dus dat je gewoon een soort van jezelf dan toch ook weer zo'n schouderklopje geeft. Terwijl ik vorige week het nog helemaal heb gehad over, los van externe prikkels, niet optimaliseren. Nou, in datzelfde weekend dus wel dit gedaan.
Maar voelde je je lekker daarna?
Ja, ik voel me heel lekker daarna. Dus ik heb ook, en dat is gewoon zo grappig met dit soort dingen, dat het wel, het is natuurlijk niet voor niks dat dit soort dingen worden aangeboden, dat het gewoon een hype is, want het doet echt wel iets voor zowel mentaal als fysiek je gezondheid.
Mm-hmm.
Je voelt je gewoon, want we gingen dus zondagochtend volgens mij om 9:30 of zo al, dus echt vroeg. Daarvoor, ik kwam daar eigenlijk een soort van lijk aanlopen, zo moe. En daarna voel je gewoon helemaal een soort zen, alsof je gewoon een yoga meditatie week hebt gedaan. Gewoon dat alles even een soort van oké voelt en gewoon veel scherper, helderder. Nou, blijkbaar is het ook gewoon goed voor je gewrichten, voor je vetverbranding,
mm-hmm.
dat je beter slaapt. Ik denk wel als je het vaker doet. Ik denk dat na één keer dat het allemaal opeens gefixt is. Maar het was wel, ja, het was gewoon wel ook weer, en net zoals die andere twee dingen, gewoon weer allemaal soort nieuwe prikkels. En dat is gewoon even heel lekker. Dat je gewoon zo het idee hebt van, oh ja, mijn leven loopt gewoon in de basis en daaromheen kan ik gewoon allemaal lijpe dingen doen. En dat maakt het wel gewoon weer wat leuker of interessanter.
Interessant.
Ja. Ja, dus ga mee de volgende keer.
Ik dacht het niet.
Tussen 30 en doodgaan uitje. Maar voor jouw verjaardag, ik moet jou nog een cadeau geven. Oh my god, yes.
Dat je zo naar mij kijkt en denkt, wat kan ik Malou beter
wat
geven?
Wat kan deze meid gebruiken?
Een leuk etentje met z'n tweeën. Of ik neem haar mee naar een of andere vriescel van min 110... waar ze dan 5 minuten in moet staan. Moeilijk.
Nou, we gaan zien wat dat wordt.
Ja.
Hoe gaat het met jou?
Ja, maar goed. Ik was dus lekker heel veel in Antwerpen. En ik ben weer aan het schrijven. Dat gaat hartstikke goed voor mijn voorstelling. En want het is nu nog heel leuk. Want ik zit nu nog in die fase dat alles kan, weet je wel. Dus
ja.
Het wordt nu nog allemaal fantastisch. En uiteindelijk, ik bedoel, je weet dat je uiteindelijk daar wel weer even op terugkomt in bepaalde fases. Maar nu zit ik nog heel erg in de lekker heel veel lezen, heel veel andere dingen kijken. Ik ga heel veel naar toneel. Dus dat is erg leuk. Ik was in Brussel. En in Brussel hebben ze, het was ook op het nieuws, een heel groot junkprobleem in de tunnels van de metro.
Oh.
En dat heb ik nu gezien. En daar was ik best wel van onder de indruk, niet op een goede manier, zeg maar. Was er best wel een beetje van slag.
Van slag, ja.
Ook omdat het zo bizar is dat iedereen daar maar, ja, dat ook gewoon maar negeert of zo. Dat is een hele rare gewaarwording. Dat zien we natuurlijk best wel veel ook op het nieuws of in documentaires. Maar nu zag ik het gewoon voor mijn neus.
Ja, wow.
En dat was wel intens. En later, dit gebeurde er. Er was een station in Brussel en er was zo'n hele kleine supermarkt.
Mm-hmm.
En ik weet niet wat dat is soms, maar het is een supermarkt is daar veel meer dan hier een soort gek labyrint dat je in moet alsof je een kattenbak inloopt, weet je, dat je dan waar je niet meer uitkomt. Zo, ja, het is heel gek, zo heel ouderwets. Vroeger had je dat met die oranje dingen waar je dan zo tussen moet. Het lijkt wel fucking kermis. Ben je daar binnen?
Oh, weird.
En ik kwam dus binnen en toen zag ik pas de rij en ik moest gewoon een trein halen. En die was echt zo helemaal tot achter in de winkel.
Oh, dus vreselijk.
Ik dacht, oh ja, nou, ik wilde gewoon even een flesje water in een kauwgompje of zo. Dus ik dacht, nee, oké, later. Dus ik loop zo langs die rij. En toen werd ik dus geroepen zo door een vrouw. Want ik kwam zo halverwege die rij. Er zat zo'n vrouw, die zat zo heel driftig te seinen naar mij. En zo en naar achter te wijzen. Weet je wel?
Ja, en, van je moet achteraan aansluiten.
En normaal gesproken laat ik dat gewoon gaan. Dan, weet je, denk ik, ja, doei. Maar ik dacht gewoon, wat moet jij nou? En ik zat ook zo net 2 dagen voordat ik ongesteld moest worden.
Oh ja, fijne periode altijd.
En ik dacht gewoon, nee, ik ga hem niet laten. Dus ik liep zo naar haar toe, deed zo mijn oortjes uit. Ik zeg, wat is er aan de hand? Zegt ze, ja, achteraan aansluit. Ik zeg, ben je nou echt zo bang dat je iets tekort komt? Echt waar? Want ik heb niks gekocht. Ik ga gewoon naar buiten. Hè? Er is helemaal niks aan de hand. Maar je bent blijkbaar dus zo bang dat je wordt achtergesteld. En toen keek ze zo. Ik zeg, dus met uw toestemming, mag ik gewoon naar buiten of niet?
Ik zeg, wow.
Later. Oh, het voelde lekker. Ja, het was weer gewoon even zo'n, dat je op ieder andere dag, op ieder ander moment, zou ik dat helemaal niet doen. Denk ik, joh, stik erin. Ik loop gewoon door en ik zwaai en dat. Maar nee, ja, echt even de moeite
genomen. Oh, wat lekker. Ik wil het ook.
Ja.
Echt weer een inspiratie.
Ja, dat.
Houd niet op.
Ja, verder heb ik natuurlijk dan nu daarom weer een beetje een kleine wereld. Omdat ik me aan het opsluiten ben in een eigen wereld. Omdat dat is een beetje mijn perfecte omstandigheid om te kunnen schrijven. Maar ik had wel vannacht een hele gekke droom. Daar wil ik je graag even in meenemen. Okay. Je hebt toch zo'n programma dat een soort van CN'ers musical liedjes zingen. En dan zit Albert Verlinde in de jury en dan zegt dan, oh ja, je hebt dat musicaletje echt heel goed gezongen, maar ik moet wel misschien wat beter acteren. Zoiets. Ik vond dat best een leuk programma. Wie zaten daarin? Sylvia Geertsen zat daarin. En Lisa Loep zat daarin. Nou, die gingen allemaal musicalies. Maar ik droomde dus dat ik daarin zat. En dat ik daarin zat samen met Teun Donders, acteur. En dat is een vriend van mij. En dat we samen het lied De Laatste Nacht moesten zingen uit Miss Saigon. En dat ik de hele tijd dacht, hoe ben ik hier terechtgekomen? Hoe ben ik hier? Maar hè, is dit via mijn agent gegaan? Hoe, maar ik deed het wel gewoon. En het ging ook eigenlijk best wel goed. Dus,
wel leuk.
Ja, dus ik dacht ook, ja, nee, ik ga dat gewoon doen. En ik zat zo in die show. En toen hadden we echt een fantastisch optreden zo neergezet. En ze waren vooral heel erg onder de indruk van Teun. En dat was dan Chantal Jansen, Paul de Leeuw en Albert Verlinde. Ze waren zo allemaal, wow, ja. En toen vroegen ze dus aan Teun, je hebt je zo goed ingeleefd in deze rol van Tony Neef. Want hij wilde heel graag Tony Neef zijn.
Oh, zo lief.
En zei, je hebt je zo goed ingeleefd. Wat is dat? Wat betekent dit lied voor jou? En dat Teun heeft toen gezegd, ja, voor mij gaat het echt over White Saviors Complex.
Nee! Wow, deze droom!
En toen werd ik wakker. Ja, dus dit is een beetje mijn leven. Het is
jouw brein. Bedoel,
ja,
wat heerlijk.
In het echte leven maak ik ruzie met mensen in de rij van de supermarkt. En in mijn dromen
ben je een musicalster?
Ben ik een musicalster? Ja, zo snel kan het gaan.
Geweldig. Ik hoop dat dit gewoon een voorbode is. En dat we jou gewoon binnen afzienbare tijd zien schitteren op het musicaltoneel.
Oh, ik heb wel toen ik, ik denk 15 was of zo, 15, 16, in een musical gespeeld.
Leuk.
Enig. Echt iets voor mij.
Maar echt een mooi contrast met die cynische aard van jou.
Ja, precies. Dat ik stiekem ook musicalster ben. Dat zou heel grappig zijn.
Dat zou heel leuk zijn.
Oké, dat was het. Dat was een beetje mijn week. Dus ik zag iemand crack roken. Ik maakte ruzie in een rij. En ik droomde over musicals. Ja.
Wat willen mensen nog meer?
Wat willen mensen nog meer? Laten we doorgaan.
Oké.
Your attention, please. This is an important announcement.
We hebben namelijk een hele toffe nieuwe samenwerking.
Ja.
En dat
zo
is
leuk.
Mubi. Mubi is een filmstreamingplatform met zorgvuldig geselecteerde films van iconische regisseurs tot opkomend talent uit alle hoeken van de wereld. Ik zit al een tijdje op Mubi. En wat echt ontzettend leuk is, is dat eigenlijk alle films die wij wel eens tippen, daarop staan.
Ja.
En dat vind ik persoonlijk... is dat wel het bewijs dat dit filmplatform Mubi echt zo ontzettend goed aansluit op onze smaak. En ik ben dus ook nu ook allemaal dingen aan het inhalen die ik heb gemist in de bioscoop.
Ja.
Dus ja, dit zijn ook echt films waar volgens mij de Tussen 30 en Dood gaan luisteraar ook ontzettend van kan genieten.
Ja, ik vind dat inderdaad hun aanbod is gewoon heel veelzijdig. Want er staan gewoon best wel veel klassiekers op. Dus films waarvan ik dacht, of waarvan ik denk, oh, die heb ik altijd nog wel eens willen zien. Dus die staan dan zo nu op mijn to-watch list. Maar ook echt veel films, daar tippen we straks eentje van, die dan zo net uit de bioscoop meteen op dat platform staan. Of soms zelfs, terwijl ze in de bioscoop zijn, ook al op Mubi staan.
Mm-hmm.
Dus dat is gewoon heel nice. Afgelopen vrijdag was het natuurlijk Internationale Vrouwendag. Je weet wel, die ene dag in het jaar dat we stilstaan bij de gelijkheid voor vrouwen overal ter wereld. Ja, maar één dag per jaar helaas.
Eén dag per jaar, ja, laten we doen.
Maar hij is er. Zij is er. En zoals op heel veel plekken in de kunsten worden vrouwen ook in de filmwereld nog steeds onderbelicht.
Ja. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Oscar-nominaties, dan zijn vrouwelijke cinematografen. En ik heb het eventjes opgezocht, want ik wist niet precies wat een cinematograaf is. Cinematografie gaat dus om het kiezen van de juiste camera, de lenzen, de filters. Dus echt vakmensen. Het gaat over het beeld vastleggen, het verhaal zo effectief mogelijk vertellen. Nou, daarin worden vrouwen nog steeds ontzettend sterk ondervertegenwoordigd. Dat is echt, van seksistische stereotypen zoals vrouwen kunnen geen camera bedienen, want te zwaar. Tot beperkte middelen ook. Dat sommige dingen gewoon niet voor vrouwen worden gemaakt om ze te kunnen besturen. Mm-hmm. Hele zware dingen op de borst bijvoorbeeld. Weet je wel, dat soort dingen.
Ja.
Het zijn dus uitdagingen waar cameravrouwen mee te maken hebben. En die zijn talrijk en systematisch. Nou, in de 95 jaar dat de Oscars bestaan, is pas in 2018 de allereerste Oscar-nominatie voor de Best Cinematography naar een vrouw gegaan. Dat was Rachel Morrison. Onthoud die naam. Het is gewoon fijn om even te weten. Wie was dat? Rachel Morrison. En sindsdien zijn er nog maar twee andere vrouwen genomineerd. En niemand heeft ooit een Oscar voor de beste cinematografie gewonnen.
Ja, echt bizar.
Dus eventjes een hele goede gelegenheid om in het kader van International Women's Day de spotlight te zetten op het werk van getalenteerde vrouwelijke cinematografen.
Ja, voor Internationale Vrouwendag en het verlengde ervan viert deze collectie van Mubi dus de onbezongen vrouwelijke cinematografen die een krachtige blik leenden aan enkele van de meest geliefde en geprezen werken in de filmgeschiedenis. Eclectisch in hun bereik en onderwerpen nodigt deze film ons niet alleen uit om prachtig beeld te aanschouwen, maar ook om de vrouwen achter de lens te eren. Nou, die serie van deze maand die heet Calling the Shots Women Cinematographers. Nou, dat is een hele mooie lijst waar wij al het een en ander uit hebben gezien, maar zeker ook nog verder gaan kijken afkomende maand. Bijvoorbeeld een film die er voor mij heel erg uitspringt is Passages van Ira Sax. Gemaakt vorig jaar in Frankrijk. 2023 komt die. Ja, kort gezegd, je hebt een soort driehoeksverhouding. Drie mensen, twee mannen, één vrouw, die in een soort draaikolk van onderdrukte verlangens en wrok terechtkomen. Het gaat de hele tijd heen en weer. Er gebeurt ontzettend veel. En die filmmaker Ira Sax heeft een ontzettend verfrissende, eerlijke en scherp humoristische kijk op complexe moderne relaties. Ik heb echt heel erg genoten van deze film.
Ik vind het ook echt een film voor jou.
Ja, dat is het ook.
Ja.
Ik vind gewoon, die drie acteurs zijn echt waanzinnig. Heel goed spel. Er zitten hele hotte, maar ook hele ongemakkelijke seksscènes of een soort verleidingsscènes in. Het is ook heel vet gemaakt. Nou, dus qua die cinematografie, dus qua beelden, licht, de muziek is nice. Dus ja, het is op alle fronten die ik belangrijk vind in een film, scoorde die hoog.
Ja.
En ja, bleef gewoon nog heel erg lang in mijn hoofd zitten. Dus Passages, die raad ik sowieso heel erg aan.
Ja. Ik ging voor de film Tokyo Sonata. Film gedraaid in Japan en Hongkong uit 2008. Dus echt al een klassieker bijna inmiddels.
Ja.
Het gaat over een Japans gezin. Valt uit elkaar nadat de vader zijn baan verliest bij een vooraanstaand bedrijf. En Akiko Ashizawa won voor deze film het Yokohama Film Festival de prijs voor beste cinematografie. Dus zij heeft hem wel gewonnen.
Ja.
Wat ik dus waanzinnig vind aan deze lijst is dat het inhoudelijk dus niet alleen om de film gaat, over het verhaal, over het scenario, maar ook echt over... Het zijn allemaal films die in de prijzen zijn gevallen omdat het vakmanschap zo vooraanstaand is. En ja, eigenlijk het filmmaken eindelijk is vervuld door vrouwen. En een hele bijzondere in deze lijst vind ik daarom ook Camera Person. Die is in 2016 gemaakt, ook al een tijdje in de Verenigde Staten, door Kirsten Johnson. Mm-hmm. Regie, productie en camera. Deze documentaire is echt met prijzen overladen. En het gaat dus over, nou ja, diepgaande reflectie over de kracht van de camera, gemaakt door een vrouw. Dus het is bijna eigenlijk een soort meta-achtige film in deze lijst. Dus mocht je echt van plan zijn deze lijst door te werken, dan zou ik misschien hier wel mee beginnen.
Mooi. Het is ook mooi goed startpunt.
Het is een goed startpunt om daarna verder te kijken met een andere lens.
Andere blik, andere lens. Heel mooi. Heel mooi. Ja. Het is echt nice dat het dus ook dat, nou, in deze drie films die wij dan nu tippen, daar zit al heel erg veel veelzijdigheid in. Maar dat zit echt in de hele lijst. Dus reden genoeg om een kijkje te nemen. Uiteraard hebben wij daar een heel fijne deal voor jullie. Via de link www.mubi.com/30endoodgaan. We zetten hem natuurlijk ook in de show notes. Kijk je 30 dagen in plaats van de gebruikelijke 7 gratis naar de films op Mubi. Dus nogmaals, deze Calling the Shots serie is heel erg de moeite waard. Maar browse ook vooral door de rest van het aanbod. Want ja, wij zijn echt al maanden, volgens mij zit ik er al langer dan een jaar op.
Ja.
Echt heel erg fan van Mubi. Ik vind het aanbod echt ongekend.
Ja, inderdaad. Vergis je niet. We hebben het dus niet alleen, die 30 dagen geldt niet alleen over die Calling the Shots Woman Cinematographers, maar gewoon voor het hele aanbod films.
Ja.
Wat ook ontzettend leuk en handig is, ze hebben een heel goed Instagram account, Mubi Nederland. En dat is heel fijn, want soms zit je gewoon lekker door je Instagram te scrollen, krijg je een onwijs goede trailer te zien. Denk je, bam, dat is echt heel chill.
Ja.
Dus volg ook Mubi Nederland op Instagram.
Ik vind ook echt, zeg maar, dat ze superleuke filmstills daarop delen. Dus heel vaak ook gewoon leuke quotes. Ja, ik vind het gewoon zo'n inspirerend platform. Maar dus ook gewoon inderdaad op Instagram. Want ik save zo vaak posts van Mubi. En dan inderdaad films die ik nog wil zien. Maar ook waarvan ik denk, oh ja, dat was echt een vette film. Inderdaad, deze quote is echt nice. Of deze still. Of inderdaad de trailer. Dus ja. Tip.
Lekker Mubi Nederland. Kijk in de show notes. En veel plezier.
Yes.
Yay. We gaan naar de hoofdthema's. Niet heel lang, gewoon een beetje kort. En ik denk dat het heel fijn is om dat even, want het slaat heel erg aan op wat jij een beetje zei aan het begin van de ding over de regenbooggroep.
Mm-hmm.
Ik wil het graag even hebben over communicatie.
Oké.
En misschien ook wel het gebrek daaraan. En ik heb twee aanleidingen daarvoor. En ik heb toevallig een hele goede tip gehad van iemand. En die wil ik gewoon graag even delen. Het begon met een appje van mijn moeder. Ik zal het eventjes voorlezen. Mijn moeder stuurde een link. Gewoon uit het niets. Zondagochtend, 9:09. https://www.emanjekeizer.nl. Misschien kun jij wel een account aanvragen.
All right.
Dat was het. Dat was het bericht. Dus ik zei, en waarom zou ik dat willen? Stuur ik haar terug.
Mm-hmm.
Nou, omdat je alleen een zakenaccount kan maken, is een groothandel. En ik kan daar niet kopen. Nogmaals, wat is je vraag? Wat wil je van me? Waarom doe je zo moeilijk? Ik zeg, wat is je vraag? Ik wil daar brood nodig kopen. Ik weet toch niet wat je bedoelt? Communiceer. Vraag wat je wil.
Oh my god.
Jij idiote vrouw. Nou, haar vraag was dus, kan je alsjeblieft eventjes voor mij een account aanmaken met jouw zaak, zodat ik daar kan kopen.
Dingen kan kopen, ja, oké.
Okay. Wat ben je toch een raar wijf? Denk, natuurlijk wil ik dat. Nou, ik dat gedaan. Ik had deze week nog een andere situatie waarin ik had een fotoshoot voor het posterbeeld van mijn voorstelling. Mm-hmm. En dat was op een dag dat ik daarna een goede vriend zag. Wat heb je gedaan? Posterbeeld. Hij staat ook in het theater. Dus ik kreeg die foto's binnen en ik liet het beeld zien. En hij ging dus helemaal los.
Oh,
over
nee.
Wat ik moest doen. Over wat ik wel moest doen. Over wat ik niet moest doen. Over wat het beeld zei. Wat ik erop moest schrijven. Over hoe het publiek mij zit.
Wow.
Ik dacht alleen maar, ten eerste, ik heb jou helemaal niks gevraagd. Gewoon echt niks. Ten tweede, jij vraagt mij ook niks. Dus het is ook nog eens één hele grote stroom van informatie.
Ja.
En toen kregen we dus bijna ruzie. Omdat, dat ging natuurlijk weer helemaal mis in de communicatie. Want ik zei gewoon, ik vind het gewoon lelijk wat je zegt. Ja. Doe het niet zo lelijk.
Ja.
En hij zei, nee, jij maakt het lelijk. Nou, dat werd helemaal zo. En ik zat er eventjes over na te denken over, nou, communicatie, en dit is echt een onderzoek, natte vingerwerk. Maar ik heb gewoon het idee dat in mijn omgeving dat er weer heel veel wordt gecommuniceerd vanuit een vooropgestelde aanname.
Mm.
En dat merk je zo heel erg bij zo'n berichtje van mijn moeder.
Ja.
Dat je denkt, ja, dit is natuurlijk nu even iets heel kleins en geinig. Ik moet er altijd wel heel erg om lachen. Maar ik denk gewoon, ja, zeg wat je wil.
Ja, ja.
Zeg wat je wil.
Ja.
En dat had ik. En ik dacht dus ook van, helemaal bij zulke dingen die voor mij heel gevoelig liggen. Want kijk, ik ben helemaal nieuw in wat ik ga maken.
Ja.
Ik zit bij een ontzettend goed theaterbureau. Voor hun is het helemaal niet nieuw. Dus ik laat me heel erg leiden. Ik luister heel goed.
Ja.
En ik, ja, weet je wel. Ja. Dus alle ruis daartussen is niet welkom. En ik bedoel, los van dat dit natuurlijk gewoon een klassieke vorm van mansplaining was, totaal ongevraagd en ook heel erg ongepast,
mm-hmm,
is het ook, dacht ik, oh ja, wat los van iemand erop aanspreken als het gebeurt. Maar vaak met dit soort dingen is het dus al te laat. Omdat er toch iets wordt geplant in mijn hoofd.
Ja, tuurlijk.
Waarvan ik denk dat ik er iets mee moet, omdat, ja, ik kom net kijken. Weet je wel dat?
Ja.
En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon niet meer dit soort dingen sturen naar mensen zonder erbij te zeggen, ik wil het je alleen laten zien, ik wil geen advies. Ik ga het er nu maar gewoon bij zetten en bijschrijven.
Ja.
Als ik mensen wil laten, gewoon heel duidelijk erbij schrijven als je iets laat zien of lezen.
Ja.
Wat je van degene verwacht.
Of wat je van iemand wil, verwacht, precies. Ja,
ja. En ik denk dat het namelijk veel handiger is om vooraf te zeggen wat je wel van iemand verwacht, dan achteraf het gaan hebben over wat je niet van iemand verwacht.
Zeker.
En daarin werd ik bij deze weer heel erg met de neus
herinnerd
op de feiten gedrukt.
Helaas.
En ook zo bij mijn moeder, dat ik dan denk, ja, maar je snapt toch wel dat als jij iets van mij wil, dat je dan moet zeggen wat je van me wil.
Ja.
Helemaal bij iets wat totaal onzinnig is. En ik had een heel leuk interview, dat staat nu al online als deze podcast uitkomt. Dus dat kan ik nu hebben. Dat was in Dit komt nooit meer goed, met journalist Roos Abelman.
Mm-hmm.
En die vertelde dat daarin ging het heel erg over het uitspreken van ambities. Nou, daar hebben wij het natuurlijk ook al heel vaak over gehad.
Ja.
Dat op de een of andere manier toch moeilijk is. En dat heeft weer te maken met, wie ben ik om dat te willen? Wie ben ik om dat te kunnen? Ik heb het nog nooit gedaan, dus kan ik het überhaupt wel? Weet je wel, waarom dan ik? En zij kreeg toen een baan aangeboden als redacteur ergens.
Mm-hmm.
Van, nou, we willen je een vaste baan aanbieden. En zij reageerde daarop van, oh ja, die vaste baan wil ik wel, maar ik wil presenteren. En de reactie van die leidinggevende was, maar dat heb je nog nooit gedaan. En haar reactie was toen, en die wil ik graag delen, maar ik ga toch niet ja zeggen op iets wat ik al kan. En dat vond ik zo'n ontzettend goed advies. Ik ga geen ja zeggen op iets wat ik weet dat ik al kan.
Ja. Wat mooi.
Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer heel erg te maken met van tevoren communiceren over wat je wil en wat je verwacht.
Ja.
Dus dat was een hele wijze les. En ik denk dat wij allebei, dus ook onze luisteraars, daar nog wel wat mee kunnen. Ik bedoel, weet je, ja, jij zal het ook nog wel eens meemaken dat iemand je even gaat uitleggen hoe iets werkt, wat jouw volgende stappen moeten zijn, ja, volgens iemand. En het is heel lastig om daar goed op te reageren. En we kunnen wel doen, weet je wel, we kunnen wel vaak blijven dit soort gesprekken hierover steken bij wat een mansplainer en bla bla bla. En dan heb ik het er met jou over, of met vriendinnen, of met Rinsen, weet je wel. Ja, maar het is, ja, ik denk dat we gewoon daar niet moeten blijven steken. Je had laatst natuurlijk ook weer dat filmpje van die professionele golfer die allemaal tips kreeg van een hobbygolfer die ernaast zo stond te golfen.
Echt?
Ja, die ging viral. Ja, dat was echt heerlijk om te zien. Maar ik denk dat we vooral dat er dus methodes zijn om dat van tevoren al even uit te bannen. Dit soort opmerkingen.
En, dan is het ook makkelijker om daarop terug te komen. Dat je ook dan gewoon tegen iemand, als iemand alsnog dus over die grenzen heen gaat. Dat was nog een soort van zijn of haar of diens eigen mening probeert op te dringen.
Kijk,
dat je dan zegt van, ik heb hier niet om gevraagd.
Precies.
Ik heb heel duidelijk gezegd wat ik van je verwacht. Of wat ik van je nodig heb. En jij respecteert dat niet. Dat is een soort van een heel ander gesprek dan dat je soort van helemaal wordt overvallen.
Ja.
En dat je daarna opeens denkt, wow, dat vond ik echt niet chill. Of het kwaad is nu al een soort geschied.
Ja, dat was zo. Want ik sprak hem er uiteraard op aan. En toen, ja, het wordt eigenlijk een beetje gênanter. Toen zei hij eigenlijk hoe ik had kunnen reageren. Zo van, ja, het is mijn advies. Jij kan ermee doen. Je bent niet verplicht er iets mee te doen. Dat zei hij. Nou, en dan wordt het dus heel
heftig wel.
Ja, en wat dus, uiteindelijk zijn we daar gewoon uitgekomen en begreep hij het. En heeft hij ook gezegd, dat moet ik ook helemaal niet doen. En ik geef ook heel erg om deze persoon. Dus ik, weet je wel, het is ook niet iemand die ik dan afschrijf en denk, ja, mazzel, ik heb gewoon geen zin in jou dat. Dus ik neem ook de moeite. En ik wil ook niet doen alsof het onze verantwoordelijkheid is. Het is natuurlijk in principe de verantwoordelijkheid van degene die dat ongevraagde advies de ether in knalt, bij wijze van. Mm-hmm. Maar ik vond het fijn. Ik heb er deze week weer heel veel over nagedacht. En ik ben daar zelf een stukje verder in gekomen door gewoon te denken, ja, ik ga gewoon van tevoren veel beter aangeven wat ik van iemand verwacht als ik iets deel wat te maken heeft met mijn carrière, waar iemand anders misschien al een stuk verder in is. Dat.
Ja, goeie.
Fijn. Ja, gelukkig. Ik ben blij dat jij mij ook niet hebt onderbroken.
Wat zijn je verwachtingen van mij?
Gewoon dat je luistert, knikt, me gelijk geeft. En nu hup naar jouw thema.
Ja, afgelopen week was het de week van de lentekriebels. Nou, dat zei mij tot vorig jaar echt niks. Ik weet ook niet hoe lang het bestaat. Misschien bestaat het ook pas een paar jaar. Maar het is blijkbaar een week op basis, of op speciaal een basisonderwijs, waarin eigenlijk aandacht wordt besteed aan, nou ja, relationele, seksuele vorming, weerbaarheid van dus best wel gewoon al jonge kinderen. Nou, ik denk dan meteen, fucking goed. Let's go. Eindelijk gebeurt hier iets in, zeg maar. Want als je gewoon kijkt naar, ja, wat voor seksuele voorlichting wij kregen op de middelbare school, sloeg het natuurlijk echt helemaal nergens op. Het ging misschien alleen over hoe je een condoom omdeed. En natuurlijk helemaal niet over grenzen, consent, vrouwelijk seksueel plezier. De clitoris stond pas fucking laat in een biologieboek, et cetera. Maar ja, ik vind het gewoon, ik heb best wel wat mensen in mijn bubbel. Een van mijn beste vriendinnen, Anna, die veel bezig is met seksuele voorlichting en vorming. Daar haar werk in doet. En ook nog best wel wat andere mensen. Dus ik krijg daar
Sekswijzer, toch? Op Instagram.
Haar account heet @sekswijzer. Volgt allemaal. Gaat trouwens niet alleen over seksuele opvoeding. Mm-hmm. Het gaat ook gewoon over dus inderdaad, nou, eigenlijk alles wat je kan bedenken rondom, nou ja, wel seksuele vorming, maar ook dus gewoon in onze leeftijdscategorie of levensfase nog bezig zijn met grenzen, consent, je eigen plezier. Niet alleen bezig zijn met het plezier van de man als je een ja. als je heteroseksueel bent.
Zo voor je identiteit in.
Ja, seksuele identiteit. Ja. Wat vind je prettig? Waarin wil je ontwikkelen? Je niet schamen voor hoe je veelvader uitziet. Nou, allemaal dat soort thema's. Daar is zij mee bezig. Maar ook bijvoorbeeld Belle Barbé vind ik een heel goed voorbeeld van iemand die dit op een hele fijne, toegankelijke manier doet. Zij heeft ook boeken geschreven. Dat is echt dus ook wel voor ouders of ja, echt ook gericht op kinderen en seksuele opvoeding. Maar als je ziet wat er dus rondom die week van die lentekriebels voor backlash is gekomen. Ja, daar wilde ik het gewoon wel over hebben. Omdat je dus ziet dat ook best wel veel influencers zich daar dan helemaal over opwinden. En eigenlijk dat zodra je het hebt over seksualiteit, weerbaarheid, seksuele vorming, opvoeding bij jonge kinderen, dat mensen die het daarover hebben meteen een soort van pedo-netwerkhoek worden gedreven of geduwd. Mm-hmm. Of niet gedreven, maar echt worden geduwd van oh, waarom willen jullie daar nu al mee bezig zijn? Dat is echt ziek. Terwijl er talloze onderzoeken zijn waaruit blijkt dat jonge kinderen al aan hun geslachtsdelen zitten omdat ze dat gewoon een fijn gevoel vinden, geven. En dat is helemaal niet. Kijk, wij volwassenen, of niet per se wij volwassenen, maar volwassenen seksualiseren dat dan weer. Of die trekken dat meteen naar, oh, dat is orgasme. Maar dat is niet zo. Dat is gewoon een soort fijne sensatie, ook voor kinderen al. Maar ook dat jonge kinderen natuurlijk vragen stellen als waar komen baby's vandaan? Of waarom heeft papa een piemel en heeft mama een vulva, vagina? Weet je, dat zijn gewoon vragen die kinderen stellen. En ik denk gewoon, en dat is ook wel wat dus mensen als bijvoorbeeld de mensen die ik net noemde, maar ook Ellen Laan, Rick van Lunsen, arts seksuologen die hier boek over hebben geschreven, ook betogen van juist als je dus op zo'n hele panische manier ermee omgaat en juist het meteen in een soort van vanuit angst of vanuit schaamte of vanuit ongemak dus in een hoek duwt van wij mogen het hier niet over hebben of je moet kinderen dit soort dingen niet opdringen, dat daar juist veel meer een soort van gevaar in huist. Want dan, dat gebeurt natuurlijk vaker bij ouders of bij opvoeding. Denkbeelden worden natuurlijk overgedragen, bewust of onbewust.
Mm-hmm.
Dus als je altijd van je ouders meekrijgt van, oh, jij moet je hiervoor schamen of je mag niet naakt zijn of je mag niet aan jezelf zitten of dat is slecht of dat is vies of weet je, dat soort dingen, dan is de kans gewoon veel groter dat je dat frame overneemt. En dat je dus ook bijvoorbeeld dat je minder vrij in je lichaam voelt of dat je het idee krijgt van, ook als je ouder bent, hè, niet alleen als kind, maar ook dat je dan denkt seks is iets verkeerd of masturbatie is iets wat niet goed is, dat mag niet. En dat gaat ook over thema's dus als consent en grenzen aangeven, je eigen grenzen leren kennen. En ik denk dat ik was hier gewoon, ik werd gewoon een beetje sad hiervan, dat ik dacht, wow, gewoon, wederom anno 2024, dat we dan, dat nog zoveel mensen het zo moeilijk vinden of eng vinden om het hierover te hebben. En om dus in te zien dat het zo belangrijk is, vooral met dit soort thema's die gewoon in ieders leven speelt. En wat ook gewoon, juist omdat het over je lichaam gaat, het zijn gewoon kwetsbare onderwerpen.
Ja.
Maar waarin het dus juist zo belangrijk is om het op een hele zorgvuldige, gedegen, veilige manier het hierover te hebben. En dat het juist fucking goed is als dat gewoon al op school in een veilige omgeving gebeurt, met je leeftijdsgenoten, met docenten die je als het goed is vertrouwt, die een soort van veilige basis bieden. Net zoals dat je het daar thuis met je ouders over moet kunnen hebben. Ik was daar wel echt weer gewoon even zo dat ik dacht, Jezus, op zoveel fronten zijn we er gewoon echt nog niet. En zijn zoveel mensen, ook het idee dat dan, als je het dus in die voorlichting of in die seksuele opvoeding hebt over verschillende seksuele geaardheden, verschillende seksuele en genderidentiteiten, dat mensen dan dus ook beweren van, je dringt queer zijn op aan jonge kinderen. Nu worden ze allemaal queer. Een soort van, zo werkt het. Hoezo denken nog zoveel mensen op die manier? Ik vind dat echt bizar.
Ik denk dat dat een keuze is om echt zo. Ik kan me niet voorstellen dat je echt denkt dat dat zo is. Volgens mij is het echt een keuze. Ik moet ook heel erg denken aan dat boek van Lammert Kamphuis dat we hebben gelezen. Gelijk, Verslaafd aan je eigen gelijk. Je bent nou eenmaal van die stroming. Je bent het misschien ergens mee eens. Of je zit in dezelfde bubbel als degene die het zegt. Dus je neemt het maar over. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat het echt is wat je denkt. Ik vind het zo absurd inderdaad.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat kan je gewoon op zoveel thema's toepassen, toch?
Ja,
want
zeker.
Eigenlijk alles wat je bedenkt vanuit meningen of oordelen die mensen hebben over mensen uit gemarginaliseerde groepen, tussen aanhalingstekens.
Ja.
Alles rondom, of heel veel rondom seksisme of racisme, dat ik denk, hoe kan je echt zo denken?
Ja.
Het is natuurlijk, het is inderdaad altijd een keuze en natuurlijk niet altijd helemaal bewust. Want wat jij zegt, als je gewoon in een bepaald gezin opgroeit of in een dorp waar eigenlijk iedereen zo denkt, ja, dan is het inderdaad veel moeilijker om je daartegen af te zetten of je op een andere manier uit te spreken. Ik weet niet, ik was daar gewoon deze week even zo weer helemaal, ja, gewoon door verbluft of zo van wow. Er leven gewoon zoveel mensen in dit land of in deze wereld die gewoon, they really just don't get it. En dat is voor hen zelf is dat natuurlijk heel, eigenlijk het meest triest of zo. Alleen, ja, dan denk ik wel van deze mensen hebben dus kinderen. Want anders zouden ze zich waarschijnlijk niet zo over opwinden.
Mm-hmm.
En al die kinderen worden dus wel weer op een bepaalde manier opgevoed. Of krijgen dus weer een soort van hele bekrompen meningen, idealen en dus vooral heel veel angst en schaamte mee.
Ja.
En dat is gewoon wel, ja, triest. Ja. En nou, nogmaals, gelukkig zijn er genoeg mensen die zich op een andere manier uitspreken en die ook heel veel bijval krijgen en die ook gehoord worden en ruimte krijgen in het publieke debat en in de media, zoals bijvoorbeeld Anna en Belle.
Mm-hmm.
En ja, super fijn dat zij gewoon hier voor de goede zaak zoveel strijd leveren. Maar ja, echt wel lastig.
Ik vind het ook zo bizar om helemaal bij dit soort mensen die jij net noemt, om daar dan een soort bewuste twijfel over de intenties.
Ja.
En dat
en ook
dan
over
heel erg te voeden.
Ja.
Ik las ook inderdaad dat het vanuit buitenland zelfs wordt aangevoerd, deze kritiek op deze Nederlandse week van Wente Kriebels.
Ja.
En het is inderdaad ook weer zo'n voorbeeld van die vooropgestelde aannames. En daarin niet mee willen buigen. Maar ik vind ook echt dat jij, wat jij zegt, vind ik super goed. En ook, het is zo belangrijk. En ik denk ook dat het mij als kind en ook als puber heel erg had geholpen.
Ja.
Ik bedoel, ik was heel laat met seks. En ook in dat ik dat interessant begon te vinden. Dus ik dacht ook altijd dat er bij mij iets mis was, omdat ik dat helemaal nog niet had.
Mm-hmm.
En iedereen elkaar een beetje liep te droogneuken op schoolfeestjes. En ik dacht, weet je wel, dus het is een hele gekke eerste kennismaking met seks, omdat ik geen idee had wat ze in godsnaam aan het doen waren.
Ja.
En ja, om dan die keuze te maken om dat op deze manier neer te zetten. En ook, weet je wel, het lijkt me ook zo moeilijk voor docenten, helemaal voor mannen, dat er zo met die pedoterm wordt gesmeten.
Ja.
Dat
ja.
is echt. Dat, je maakt iets,
zoveel kapot.
Je maakt iets zo kwetsbaar, waarvan als doel is om mensen minder kwetsbaar te maken.
Precies.
Ja.
Ja, en dat is gewoon heel erg lastig. Want wat kan je daartegen doen? Ook omdat dus heel veel mensen die zich hier dus over uitspreken en juist tot een treur op een hele toegankelijke, heldere manier uitleggen hoe zij het zien of waarom het dus belangrijk is, er onderzoek bij halen, gewoon niet worden gehoord. Omdat inderdaad dan heel snel een term als pedo naar hun hoofd wordt gegooid.
Ja.
En dan ben je eigenlijk ook al bijna, dan word je gewoon weer een soort van mond doodgemaakt. Want ja.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk soort van het ergste wat je dan ook.
Ja, vind ik ook.
Waar je iemand in kan, of het ergste. Maar het is wel.
Nou, ik denk dat eigenlijk wel een van de ergste dingen is.
Van de ergste dingen om zo worden uitgemaakt. En ik weet ook dat bijvoorbeeld Belle Barbé echt vorig jaar allemaal echt gewoon bedreigingen, weet je wel. En gewoon. Ja, het gaat gewoon dan ook echt heel ver. Het is niet soort van kritiek van ook ben het er niet mee eens. Of inderdaad, het is een kwetsbaar onderwerp. Hier moet heel veel nuance rond, weet je wel, komen. Of laten we verschillende kanten belichten. Dat is nog een hele andere manier van het aanvliegen dan.
Ja.
Een soort met vingertje wijzen. Jij bent een pedo, jij bent slecht, je verpest, weet ik veel. Je verpest het voor kinderen. Of je drinkt ze van alles op waar ze niet klaar voor zijn. Mm-hmm. Je moet dood. Dat is natuurlijk gewoon zo. Ja, nee, maar dat is wel wat er gebeurt.
Die grens is ook zo. Het is ook zo, weet je. Nou, wat vandaag boodschappen gedaan. Iemand met de dood bedreigd. Het is gewoon,
That's life. Tegenwoordig. That's life. Moet allemaal kunnen.
Ja. Nee, maar het is heel goed dat het er is. En ik denk ook dat het zodra wij ook als weldenkend mensen, weet je, gewoon, mocht je dat geluid horen, ook gewoon even zeggen van, doe nou eens even gewoon.
Ja,
je weet
precies.
Dat het daar helemaal niet over gaat. Hou eens
precies.
Op.
Precies. En ook juist, ik denk dat het dus ook, net als waar wij het laatst over hadden met die film How to Have Sex.
Ja.
Dat juist ook mensen van onze generatie die misschien hier niet, ook wij hebben geen kinderen, dus wij hebben en weet je, in ons eigen leven niet op deze manier meer ermee te maken. En ook niet omdat we kinderen aan het opvoeden zijn. Maar dat juist ook mensen zoals wij zich hier dan ook over uitspreken. Van, oh, dit is juist wel goed. Of ik had er inderdaad zelf ook heel veel aan gehad vroeger. Dat is denk ik ook gewoon fijn.
Ja.
Dus zeker. Bij deze.
Bij deze. Door naar de tips.
Yes.
Tips.
Allebei een boek, hè?
Ja.
Allebei een boek. Zal ik eerst?
Ja.
Ik ben een heel fijn boek aan het lezen. Ik ben echt very late to this party, want het is best wel een gehyped boek al jaren. Maar het heet Writers and Lovers. Het is van Lily King. En ja, ik heb nu 3/4 gelezen en het is weer een boek wat ook over schrijven gaat. Dus dat vind ik gewoon fijn, om ook iemand anders daarin te zien worstelen. Of überhaupt is het gewoon een heel zoekend personage. Dus ze is ook haar moeder verloren. Ze heeft een soort van bullshit baan. Het zijn allemaal liefdesverwikkelingen met verschillende mensen. En het is in die zin hetzelfde wat ik vorige week zei met mijn tip over Poor Things, de film. Mm-hmm. Dat dit ook gewoon een soort heel gelaagd en fijn realistisch personage, vrouwelijk personage is. Nou, ze eigenlijk ook weer nog aan over waar we het over hadden in Mubi. Dat gewoon vrouwelijke makers, maar ook vrouwelijke personages gewoon veel meer gevierd moeten worden. Of ruimte mm-hmm. moeten krijgen. En daar is dit boek een goed voorbeeld van, waar dat volgens mij, of mijns inziens, op een hele fijne manier gebeurt.
Ja.
Dus ja, en ook, het is gewoon een lekkere roman. Dus dat ook. Ook als je gewoon op vakantie gaat, of gewoon zin hebt om een weekend in een roman te duiken, dan zou ik deze zeker ook aanraden.
Ja. Ik tip een heel ander boek. Iets wat je vooral moet lezen als je lekker naar Bali op vakantie gaat. Het heet De Kolonie Mapt Terug van Adriaan van Dis. En het gaat eigenlijk, legt hij Europa onder de loep en de rol van Europa. Door de witte macht gedicteerde wereldbeeld. Dat is aan het kantelen. En de nazaten van gekoloniseerde mensen verheffen hun stem. En het is hoog tijd dat gebeurt. Wat ik hier goed aan vind, is dat Adriaan van Dis echt het voortouw neemt in zijn voortschrijdend inzicht.
Mm-hmm.
Zelf een wit-Indische man. En goed kijkt naar wat er is gebeurd. Hoe verhoud je je ertoe? En voor mij is dit een heel belangrijk boek, omdat ik hier zelf heel erg mee bezig ben. Ik vind het heel lastig. Hoe verhoud ik me tot een koloniaal verleden, wat tegelijkertijd ook een cultureel verleden is? Het is zelfs zo hoog opgelopen dat een oom in mijn wil mij niet meer zien of spreken. Mm-hmm. Die heeft mij, nadat ik hier iets over had geschreven, nogal wreed toegeëpt.
Ja.
En eigenlijk de dialoog hierover is dus niet meer mogelijk, omdat er zoveel emotie in zit, woede, onbegrip naar elkaar. En deze boeken helpen. En wat ik dus daarin heel goed vind aan Adriaan van Dis is, dit is eigenlijk een type mens waarbij mij de reacties binnenkomen van, als ik zoiets zeg, dan krijg ik van veel witte oude mannen, Indische mannen. Mm-hmm. Vaak, wat weet jij nou? En dat is schande voor de gemeenschap en dat soort dingen. Dus ik vind het heel fijn dat... Je zegt heel vaak dat discriminatie is een probleem van witte mensen. En dat is het ook echt. En dat is met dit ook, weet je. Dit is een probleem van ons, van Europeanen, van Nederlanders. Ja. En dat vind ik goed. Ik vind het goed dat hij daarin het woord neemt. Dat is een goed voorneemt, stelling neemt. En het is prachtig geschreven. Het is pittig. Ja. Dus,
goeie, mooi. Ik ga deze ook lezen.
Ja.
Is goed.
Laten we door.
Oké.
Okay. Oké.
Een luisteraarsbericht.
Ja.
Het is een lange, ik ga mijn best doen.
Ja, moet ik hem even, moeten we hem per alinea doen? Dat is misschien wel handig.
Misschien wel.
Oké.
Okay. Lieve leuke mensen, ik geniet ontzettend van jullie podcast, de humor, eerlijkheid en authenticiteit die ik elke week weer hoor. Heb stiekem op jullie beiden een kleine crush.
Yes!
Yay! Nu, ik heb een levensvraag. Ik heb er moeilijk lang over gedaan om dit allemaal zwart op wit te zetten, dus het is misschien niet meer heel actueel. Een tijdje terug zat ik in de trein de aflevering te luisteren waarin jij, Tatjana, vertelt over de onrustige cellen en jullie allebei wederom oproepen aan het vooral tijdig meedoen met het bevolkingsonderzoek. Heel naar dat jullie allebei slechte uitslagen hadden en inderdaad gewoon ronduit kut wat er allemaal bij komt kijken. Voor mij is het ongemakkelijk om te horen, omdat ik al meerdere jaren een struisvogeltactiek hanteer op dit gebied. Daar gaat dan ook mijn levensvraag over. Ik ben een vrouw van 35 en ik heb nog niet meegedaan met het bevolkingsonderzoek. Ik ben namelijk ook een vrouw van 35 met vaginisme. Nog nooit heeft een enkel object of ledemaat dat deel van mijn lijf betreden. Dat is niet erg, ik heb daar vrede mee en ik heb een hartstikke fijn seksleven. En toch ervaar ik ook nog steeds schaamte over mijn ondoordringbare vagina.
Anderhalf jaar geleden stond het bovenaan mijn lijstje, ook mede dankzij jullie verhalen. Ik trok de stoute schoenen aan en maakte een belafspraak met mijn huisarts om met haar te overleggen wat hierin wijsheid is. Helaas was mijn eigen huisarts ziek en kreeg ik een huisarts van wacht te spreken. Die pakte het op zijn zachtst gezegd niet heel tactvol aan. Hij zei dat het in mijn geval de beste optie was om me dan maar plat te spuiten en het onderzoek te voltooien. Jezus. Het waren de letterlijke woorden die hij gebruikte. Toen ik zei dat ik dat me nogal traumatische ervaring leek, lachte hij dat weg. Ik had natuurlijk in eerste instantie al moeten zeggen dat ik dit liever met mijn eigen huisarts wilde bespreken, maar ik had mezelf zo opgehyped om dit überhaupt bespreekbaar te maken dat ik daar niet goed over nadacht. Ik hing op en ging natuurlijk net zo hard weer mijn kop in het zand. Na een gesprek met mijn partner heb ik het toch mijn eigen huisarts nog een keer een bericht gestuurd dat ik daar nog een keer over wilde spreken. Dat was een veel fijner gesprek, waarin zij ook excuses maakt voor de onhandige woorden van haar collega. Met haar besprak ik om toch een thuistest te bestellen en kijken of het lukt. Omdat het maar over 2 centimeter zou gaan. En het goed zou zijn om te weten of ik HPV heb. Ik vroeg ook aan haar of ik überhaupt risico heb op HPV, gezien ik nog nooit penetratieve seks heb gehad. Dat kan dus helaas wel. Als ik negatief zou testen, zou ik me kunnen vaccineren. En dan zou ik redelijk safe zijn. Alleen kost dat dus wel €500. En nu, anderhalf jaar later, ligt de thuistest nog steeds in de kast. En heb ik nog geen vaccinatie gehaald. En nog geen onderzoek waar ze me plat spuiten ingepland.
Dan is er ook nog een andere mogelijkheid om het uit te sluiten of ik risico heb op HPV. Mijn huidige partner heeft geen HPV. Maar van mijn ex-vriendin weet ik dat niet zeker. Ik zou ook haar kunnen vragen of zij het heeft, want zo niet, dan zou ik op die manier kunnen uitsluiten dat ik HPV heb. Me kunnen laten vaccineren en vervolgens mijn kop weer lekker in het zand steken tot een later moment. Het enige is, ik ben niet zo lekker uit elkaar gegaan met mijn ex. Dat kwam tot een punt waarop ik haar vroeg geen contact meer met mij op te nemen. Dus ik voel me ook enigszins bezwaard om dat nu, anderhalf jaar later, haar te benaderen met zo'n persoonlijke vraag. Wat zouden jullie doen? Ik ben heel benieuwd naar jullie advies en intussen luister ik trouw verder. Veel liefs en kusje doei.
Kusje doei. Ik heb hier... Kijk, weet je wat er hier aan de hand is? Dat is, volgens mij is het heel erg misgelopen bij dat gesprek met die mannelijke arts. Want er wordt niemand bij zo'n behandeling platgespoten. En ik denk dat... Ik heb er even heel goed over nagedacht over wat zou ik doen. En Kijk, als jij bijvoorbeeld een darmonderzoek doet, waarin er een camera in je anus moet, dan krijg je een roesje. Omdat dat heel vervelend is en heel pijnlijk is, en omdat je heel erg moet ontspannen en dat zelf niet kan. Dus dat platspuiten, dat hele, dat is geen platspuiten. Dat wordt met heel veel
zorg
gedaan. Dus de angst dat dat heel traumatisch is, is misschien wel... daar zou ik nog eventjes heel goed over nadenken. En ik zou ook daar, ik zou daar heel goed informatie over in. Want ik bedoel, ik zou dat kiezen. omdat je daarmee ook... Ik bedoel, zo, ja, je kan wel dat aan je ex gaan vragen, maar daarmee heb je toch ook wel een soort van verantwoordelijkheid dat diegene eerlijk tegen je is. En ik moest heel erg denken aan dat ik een keer een SOA had en twee mensen daarover moest inlichten. En heel duidelijk was dat ik het van een van de twee had. Want je krijgt SOA's nou eenmaal niet van de toiletbril.
En niet?
Ik, nee. En ik was dus daar heel...
Moest bedenken.
Ja, ik was daar dus heel eerlijk over. En ik heb dus toen heel eerlijk gezegd van... Hey, ik heb een SOA. Dus ja, misschien jij ook. Nou, en ja. Allebei deze twee personen kwamen terug met... Ik heb het niet. Oftewel, één van de twee nog. En dat is natuurlijk... Omdat het zo'n intieme vraag is aan iemand waar je geen goed contact mee hebt, zou ik het risico niet willen lopen op een oneerlijk antwoord of op geen antwoord.
Ja.
En ik denk dat je heel erg bent geschrokken van dat platspuiten.
Wat logisch is.
Wat super logisch is als dat op zo'n achterlijke manier aan je wordt verkocht. Maar weet, het wordt niet alleen bij mensen met vaginisme, maar ook, weet je, darmonderzoek, maagonderzoek. Het is een
of
hele...
mensen die er zijn best wel veel mensen die echt, en ik weet niet hoe vaginisme is, dat is natuurlijk echt wel andere gradatie, maar die gewoon überhaupt echt heel panisch worden, of bijvoorbeeld heel snel flauw vallen van pijn, of heel lage pijngrens hebben, of gewoon heel erg angstig zijn voor inderdaad ook iets, voor die ene bek.
Ja.
Het wordt echt wel vaker gedaan.
En een roesje. Een roesje is, het is echt heel lekker. En kijk, bijvoorbeeld, ik ben heel bang voor de tandarts. En ik zit dus daarom bij een speciale angsttandarts. Ik krijg een andere behandeling dan normale mensen. En ik vind van mezelf dat ik dat natuurlijk gewoon moet kunnen. En het moet gewoon, maar dat kan ik dus niet. Dus ik maak gebruik van de zorg die er is voor mij, omdat ik angstig ben. Dus ik neem medicatie, ik krijg af en toe een beetje lachgas, ook daarvoor. En het is, weet je wel... op papier zou ik dit gewoon moeten kunnen. En dat is ook helemaal als het gaat over de vagina van een vrouw. Ik bedoel, als dit mannen zou over... Als mannen dit onderzoek, dan zou dat roesje heel normaal zijn voor heel veel vragen. Ja. Vrouwen. Dan zouden we ook een roesje krijgen als we een spiraaltje willen laten zetten.
Ja.
Dus ik zou... Het is er. Het is er.
Ja.
En het wordt... Weet je, je kan vragen om vrouwelijke artsen. Je kan van tevoren een behandelplan maken van wat je wil, wat je prettig vindt. Ik zou dat echt doen.
Ja, ik denk ik ook met zo'n thuistest, dat lijkt me dus ook veel moeilijker, want ik weet niet, dan moet je het helemaal, terwijl je voelt al spanning, terwijl je weet al een soort van dat is pijnlijk of dat gaat gewoon niet. En ook al is het niet heel veel centimeter of niet heel erg diep, is het dan toch een soort, dat lijkt mij inderdaad, niet voor niks heb je het nog niet gedaan. Dus dat is ook iets waar je gewoon tegenop ziet en waar je om verschillende redenen waarschijnlijk weerstand toe voelt. Kijk, dat gesprek met die ex, ik denk daar ook van, dat kan je altijd nog doen. En ik denk dat het ergens ook, omdat je er dus nu zoveel spanning, angst, pijn misschien fysiek al omheen voelt, dat het ergens misschien, en nogmaals, ik vind het gewoon lastig, omdat ik gewoon echt niet weet hoe het is om vaginisme te hebben. Maar als je inderdaad vanuit je huisarts, die wel fijn is, die ook de excuses heeft gemaakt, bijvoorbeeld met je nieuwe partner daar naartoe gaat, als je dat misschien ergens ook gewoon goed is om dit wel op te zoeken en nu een keer te doen. En ook dan hopelijk te zien dat het meevalt. Met zo'n roesje. En dan ook, weet je wel, want dat is natuurlijk het ding ook met het bevolkingsonderzoek. Ook al krijg je een HPV-vaccin, je weet, eigenlijk moet je alsnog over 5 jaar dan wel alsnog weer gewoon een uitstrijkje doen. Mm-hmm. Want dat is wel hoe het gaat. Je bent nooit dan 100% zeker. Hoe zeg je dat?
Mm-hmm. Ja.
Gedingest. Ik kom even niet om het woord.
Ja.
Dat je zeker weet dat je geen HPV krijgt. Ja. Ja. Verzekerd en, van, ja.
Kijk, ik zou het gewoon heel erg vergelijken met andere onderzoeken. Zou je jezelf dan een verdoving of een roesje ontzien van iets waar je heel veel stress van krijgt? Bijvoorbeeld een ander onderzoek. En het, ja, omdat het nu gaat over de vagina, lijkt het alsof, alsof dat helemaal een hele uitzonderlijke keuze zou zijn. En dat is het gewoon echt niet. Ik bedoel, nee. Ik zou het ook heel prettig vinden bij de volgende keer. Ja, weet je? En het is bijna ook een discriminatie als het jou niet veilig wordt aangeboden.
Mm-hmm.
Want je hebt recht op dat onderzoek. En je hebt vaginisme. Dus je hebt recht op een hele veilige, niet traumatische manier. Door een hele goede gekwalificeerde gynaecoloog waarschijnlijk. Ja. Daar heb je gewoon recht op. En,
En ik denk ook wel, er zullen natuurlijk meer mensen zijn die in dezelfde situatie als jij zitten. Want er zijn meer mensen met vaginisme. En er zijn dus ook meer mensen die dus ook bij zo'n bevolkingsonderzoek daar heel veel angst om ervaren. Dat weet ik gewoon zeker.
Ja.
Dus je kan daar ook natuurlijk wel gewoon, ook net zoals dat je een angsttandarts hebt, weet ik bijna zeker dat er ook gynaecologen zijn die hier soort van ingespecialiseerd zijn of hier extra zorg toe verlenen. En dus daar kan je natuurlijk ook nog verder soort van op onderzoek uitgaan. Misschien samen met je huisarts.
Ja. En succes.
Ja, heel succes. Veel succes. Laat het ons weten.
We geven hier zo'n duidelijke stelling, omdat je echt letterlijk vraagt, wat zouden jullie doen? Dus dat is, we zeggen niet wat jij moet doen. Nee. We zeggen nu wat wij zouden doen.
Ja.
Dus dat eventjes nog goed om te benadrukken.
Ja, goeie.
Oké,
zet hem op.
Dat was hem weer.
Dit was hem weer. Volgende week zijn we er weer. En ik denk volgende week of de week daarna ook weer met een extra aflevering.
Ja.
En daarin luisteren we het boek Luister van Sacha Bronwasser. En we kijken One Day, de serie. Ja. Oh, ik heb zoveel zin om over allebei echt heel veel te praten. En natuurlijk delen we weer allemaal juice. Dus check petje. Punt af. Dus daar genoot gaan als je voor €2 per maand lid wil zijn van onze extra juicy afleveringen. Volgende week weer een reguliere. Wil je met ons samenwerken?
Kan.
Mail dan naar tussendertiggenootgaan@gmail.com. Net zoals Mubi, maar ook al onze andere geweldige samenwerkingspartners. Blijf levensvragen sturen via onze DM. @tussendertiggenootgaan op Insta. Of ook via de mail. En ja, geniet van de ontluikende lente, lieve mensen.
Ga de zon in.
Ga de zon in.
Smeer je in.
Ja.
Ja.
Nou, mooi advies. Stay alive.
Stay alive. Dat is gewoon ons advies. Stay alive.
Dat is gewoon, binnen de advies. Stay alive. Ciao, ciao.
Bye.